106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag. Welkom luisteraars bij het programma Kerk in Delft. Het programma van de kerken voor alle Delftenaren. We hebben weer een mooie uitzending vanmiddag. Gaan we vanuit. Hier aan tafel zijn de gasten al aangeschoven. We hebben Caroline Jansen en Taco Kapolsen. Ze hebben allebei in een van de protestantse wijkgemeenten een belijdenis gedaan in de afgelopen tijd. En ze gaan ons vertellen wat dat nou is, belijdenis doen. En wat hun zelf motiveert om dat te doen. Ook onze bekende medepresentator Jan Lamberts zit hier.
Als gast.
Dit keer als gast. Hij zal vertellen even iets over de non-foodbank en ook over het vormsel. De Rooms-Katholieke equivalent van belijdenis doen.
Ja.
En we gaan het ook hebben, wat is het verschil en wat is de overeenkomst?
Ja.
We gaan praten met Jan Lamberts. Jan, welkom.
Hi.
Je wil graag iets kwijt over de non-foodbank. Non-foodbank, kun je even uitleggen wat het is?
Ja, non-foodbank is een onderdeel van het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat en is eigenlijk de meubeltjesloods. Een van de projecten van het Stadsdiaconaat. In een van de hallen van de oude kapelfabriek. Daar hebben we een ruimte en daar slaan we meubels op en andere huisraad. En iedereen die het niet heeft, dat wil zeggen cliënt bij de voedselbank is of anderszins door een hulpverlener aangemeld wordt. Gebrekkig zijnde financieel. Die kan bij ons terecht om een nieuw bed, een koelkast die kapot is, een wasmachine die kapot is, tafelstoelen, potten, pannen, bestek. Alles wat je in huis nodig kunt hebben, als we het hebben. En je hebt er recht op, dan kun je het krijgen. En de reden van dat ik eigenlijk even hier ben, had ik gezegd, nou, ik wil even iets kwijt, is het feit dat we nog wat mensen zoeken. Het team is al heel erg klein aan het worden. En we hebben nog één of twee, liefst drie mensen nodig die op dinsdag tussen een uur of negen en drie bereid zouden zijn om of in de loods te werken of op het busje te rijden en spullen op te halen en spullen weg te brengen.
Ja, want dinsdag is de dag dat de non-foodbank in actie komt?
Ja, maandag en dinsdag. Ligt er een beetje aan wat je ook onderling afspreekt. Maar in principe is het maandag en dinsdag, met dinsdag vooral de actieve rijdag.
Ja.
En maandag worden de bestellingen geïnventariseerd en worden spullen zelfs klaargezet vaak.
Ja, hoe zit het met vraag en aanbod? Is er genoeg voor de vraag?
De laatste tijd is er heel veel aanbod. Aan de ene kant kun je daar heel blij mee zijn. Aan de andere kant staat de loods af en toe zo vol dat je je niet kunt keren. We hebben tijden gehad dat het aanbod echt achterbleef bij de vraag. We hebben ook tijden gehad dat de vraag achterbleef bij het aanbod. Dat het alleen maar meer werd en meer werd en meer werd. Maar goed, als je op een gegeven moment een beetje naamsbekendheid hebt en mensen weten je te vinden en weten dat spullen goed terechtkomen, dan zijn ze ook eerder geneigd om je te bellen.
Ja.
Dus we hebben de laatste tijd ook erg vaak dat we gebeld worden als er iemand overleden is. Dat om een inboedeltje op te halen. En soms zijn dat heel erg veel spullen. En de andere keer valt dat mee.
Ja, en zijn er dingen die juist wel nodig zijn en dingen waarvan jullie meer dan genoeg hebben?
Nou, waar we zelf een beetje niet op zitten te wachten, omdat we het zelf ook niet kwijtraken heel vaak. Ik omschrijf dat altijd maar als Oosterwijk eiken. Van die zware eiken meubels die bij mijn vader en moeder stonden.
Van dat soort massieve stoelen.
Ja, of van die wandmeubels van 10 bij 10. Die raak je dus zelf ook niet meer kwijt. En nemen ook in de opslag heel veel ruimte in. Dus zeggen we heel vaak van, nou liever niet mevrouw. Maar wat we altijd wel een gebrek aan hebben, en dat is ook heel logisch, is wasmachines, koelkasten.
Ja.
En dat gaat zelfs zo ver dat we tegenwoordig via allerlei acties wasmachines kopen, tweedehands, en die weer weggeven. Natuurlijk, we hebben de financiële crisis gehad. En die is nog niet helemaal over. En vroeger, als je een oude wasmachine kwijt wilde, dan gaf je hem vaak weg. En tegenwoordig probeer je in ieder geval alles nog op marktplaats te verkopen. Op zich heel goed te begrijpen. Maar dat betekent wel dat aanbod bij ons dus heel erg klein is. Dus ben je gedwongen, omdat de vraag wel heel erg groot is, Want ja, als je wasmachine kapot gaat, ja, dan. Je zou kunnen zeggen, als je een goede baan hebt en je hebt een beetje reserve en de wasmachine gaat kapot, is niet leuk, maar je kunt wel een nieuwe kopen. Maar als je een uitkering hebt en je zit in een schuldhulpverlening en de wasmachine gaat kapot, dan heb je geen nieuwe wasmachine
dan
even.
Dan is het een strop. Ja.
Dan is het een strop. En je weet altijd, als het één ding kapot gaat, gaat vaak het andere in elk stuk. Dus we hebben de laatste jaren fondsen geworven met als doel om witgoed echt te kopen. Weliswaar tweedehands. En dat geven we dan weer weg. Kunnen we weer mensen weer helpen.
Ja. En als mensen nu of hun spullen kwijt willen, of iets nodig hebben, of zich willen aanmelden als vrijwilliger, waar kunnen ze terecht?
Ja, ik heb een telefoonnummer, maar dat staat op mijn telefoon. Dus moet ik eigenlijk mijn telefoon even pakken.
Staat het ook op een website?
Ze kunnen kijken www.nonfoodbankdelft.nl. Ze kunnen kijken op de website van het stadsdiaconaat www.rksd, Richard Karel Simon Dirk, rksd.nl. Of ze kunnen mij bellen.
Ja, en jouw website of jouw telefoon.
En ik sta op de website van de Stadsdiaconaat.
Ja.
En dan breng ik hen wel weer in contact met de leidinggevende van de non-foodbank.
Ja.
En het gaat dus om mensen die nog iets kunnen sjouwen. Want dat is niet onbelangrijk. Als u een hele zwakke rug heeft, dan hebben we vast ook wel iets te doen voor u. Maar het gaat vooral om mensen die in staat zijn om busje in, busje uit te sjouwen, trap op, of naar de lift en dan weer over de galerij. Het is een beetje een verhuisbedrijfje.
Ja, en de schroevendraaier kunnen hanteren als even iets uit elkaar moet.
Beetje handig zijn, ja, dat is ook altijd welkom. Ja. En op maandag en dinsdag of op een van de twee dagen tijd hebben.
Ja, en dat is de dag waarop gehaald wordt en ook bezorgd.
Op dinsdag wordt er het meest gereden. Alhoewel dat verandert de laatste tijd een beetje. Maar over het algemeen werd er op dinsdag meestal gereden. Dus halen en brengen. En wat ik al zei, maandag wordt dan in de hal de bestellingen voor klaargemaakt. Dan is er een hele lijst met daar moet dan naartoe gaan. En dan wordt er al uitgezocht en bij elkaar gezet. Of de hal wordt een beetje opgeruimd of geïnventariseerd. Er is genoeg werk. Leuke ploeg, leuke mensen. Alleen het wordt wat kleiner. Dus we hebben toch wel dringend behoefte aan wat extra handjes.
Ja,
dus luisteraars,
de oproep is duidelijk. En
ja.
Vast een hele leuke taak om mee bezig te zijn.
Absoluut.
En sowieso help je anderen ermee. Dus,
ja.
Ik hoop dat er veel mensen gehoor geven. We gaan praten met Caroline Jansen, Taco Kapols en Jan Lambert. Caroline en Taco hebben in de afgelopen maand belijdenis gedaan van hun geloof in een van de protestantse wijkgemeenten. En we gaan erover praten, wat is dat, belijdenis doen? En waarom hebben jullie die stap gezet? Caroline, kan jij ermee beginnen? Wat is belijdenis doen voor mensen die geen idee hebben wat dat nou inhoudt?
Belijdenis doen is eigenlijk dat je voor God en voor de gemeente waarvan je lid bent, waar je belijdenis doet, zegt van, ik heb God nodig en ik belijd nu dat ik in God geloof en dat ik bij deze gemeente wil horen.
Ja,
kort gezegd.
Een openbaar moment waarin je eigenlijk aangeeft wat de kerk gelooft, geloof ik ook. En wat,
ja.
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 Ja. En Taco, kan je uitleggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat als je belijdenis doet? Wat gebeurt er? Is er een traject naartoe en hoe ziet zo'n moment eruit?
Ja, het is een traject van ongeveer een jaar eigenlijk. In de tijd van september, oktober, dan komt er zo'n oproep vanuit de gemeente van om beleidingscondensatie te kunnen volgen en beleidings te willen doen. En voorheen ben je lid als kind, je bent opgegroeid en je hebt nooit echt gezegd van, hey, dit is mijn geloof, de God in wie ik vertrouw. En bij de oproep van beleidingsorganisatie is het eigenlijk van, wil je dit jaar over nadenken om te zeggen voor de gemeente, voor God, want dit is de God dat ook mijn God is. En dat wil je dan ook laten zien aan de gemeente.
Ja, en catechisatie is dan een soort leertraject.
Ja, catechisatie is eigenlijk een leertraject met meerdere mensen waarin je begeleiding krijgt van ja, van de dominee of van een ouderling, van iemand van de gemeente die ja, laat zien van de, ja, wat belijdenis doen inhoudt. En ook wat voor ja, dat is eigenlijk vooral van wat belijdenis doen nou eigenlijk inhoudt. En dat krijg je in de traject mee.
Ja. En Caroline, dan is zo'n ik neem aan dat het op een zondag is. Dan is zo'n moment daar. Wat gebeurt er in zo'n dienst als je belijdenis doet?
Ja, het is inderdaad op een zondag. Nou ja, in zo'n dienst vaak is er heel veel familie en de hele gemeente komt. En nou ja, bij onze wijkgemeente komt ook nog een andere wijkgemeente op bezoek. En ja, de dominee die vertelt zijn preek net als altijd. Maar daarna heb je een moment dat je met de groep die belijdenis doet. Dat was in mijn geval waren dat 7 mensen. Dan ga je voor in de kerk staan. De dominee komt er ook bij staan en hij leest een bepaald formulier voor waarin staat van heel kort, wat is dat nou belijdenis doen en wat zeg je hiermee? En vervolgens stelt hij een aantal vragen en geeft iedereen daar om de beurt antwoord op. En dan krijgt iedereen persoonlijk een tekst mee van de dominee die dan die je dan meekrijgt als belijdenistekst.
Het antwoord wat je geeft is dan ja?
Ja, het antwoord is inderdaad ja.
Het is geen open vraag.
Nee.
Noem eens een aantal vragen, hè? Wat wordt jullie gevraagd?
Tijdens de dienst?
Tot de dominee, die komt erbij staan. En Caroline zegt, hij vraagt een aantal dingen aan je. Wat vraagt hij bijvoorbeeld?
Eigenlijk de eerste vraag is, geloof je in God? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ja, oké. Okay.
En er zijn nog 2 andere vragen, onder andere van, wil je actief meedoen in de gemeente? En ook actief ook het christelijke evangelie verkondigen? En ook dat je wil luisteren naar wat de kerk zegt. De kerk heeft natuurlijk ook een soort van macht over je. Of in ieder geval, macht niet. Het zegt wel wat. Je bent lid van een vereniging van de gemeente. Dus je moet er ook naar luisteren.
Je houdt je aan de spelregels.
Ja.
Oké. Okay. En zeg je zelf ook nog wat? Behalve ja, dat geloof ik. Of ja, dat wil ik doen. Of lees je een tekst voor zelf? Een geloofsbelijdenis? Of hoe heet het bij jullie anders? Belijdenisgeschriften, een daandeel uit? Of hoe werkt dat? Ik ben maar de katholiek in deze groep. Dus
ja, het verschilt een beetje per wijkgemeente. Bij ons las een van de mensen uit de groep de geloofsbelijdenis voor de 12 artikelen.
Ja.
En wij hebben ook altijd in de liturgie, en dat is bij Taco in de gemeente ook, een stukje staan van waarom doe je belijdenis. Dus iedereen die de dienst bezoekt, die krijgt een boekje met wat er gezongen wordt enzovoort. En daar staat dat ook in.
Dat is allemaal opgeschreven.
Ja. 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 Dus,
En ook nog een persoonlijk woord daarbij, dat een iemand dat vertelt? Of?
In de ochtenddienst ook. Bij ons in elk geval een persoonlijk woord. En dan hebben we 's avonds nog een dienst waarin iedereen om de beurt aan bod komt. En even vertelt van waarom heb ik nou belijdenis gedaan en wat betekent dit voor mij. Ja.
Het is een speciale dienst die eigenlijk dan rond degene die belijdenis doen georganiseerd wordt.
Ja.
Is dat ook bij jou geweest, Taco?
Bij ons was het eigenlijk alleen een liturgieboekje van waarom doe je belijdenis. En dat is eigenlijk... daarin stond van eigenlijk vanuit het brein de leden van wat, waarom doe je dit? Ja. Maar er werd niet tijdens de dienst nog momenten dat je zelf nog aan het woord was.
Ja, want dat gebeurt in sommige kerken ook wel weer. Bij ons hangt het een beetje van de groep af of ze dat zelf zien zitten. Maar we hebben wel eens diensten gehad dat iedereen die belijdenis deed ook even zelf kort mondeling aangaf. Waarom?
Oké.
Okay. Dat was een soort getuigenis.
Mooi. Ja. En je zei van, je kreeg een tekst van de dominee mee. Ik neem aan een schrifttekst waarvan hij vindt, die vind ik bij jou passen.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Dus, en dat kan dan een soort lijfspreuk van je worden. Of mag ik vragen welke tekst jullie meegekregen hebben?
Ja, natuurlijk. Ik kreeg Marcus 9, vers 24. En dat is, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp.
Oké, mooi. Ja.
Ik kreeg een tekst uit Johannes 6, vers 35, als ik het goed onthouden heb. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar er staat van, ik ben het brood des levens en wie tot mij komt zal nooit meer honger hebben en geen dorst hebben.
Oké. Oh
ja, mooi. Ja. Ja, en jullie hebben inderdaad ook dan wat in het boekje geschreven. Kunnen jullie daar iets van zeggen wat je geschreven hebt? Wat dus jullie motivatie geweest is om belijdenis te doen?
Ja, dat is natuurlijk de hamvraag.
Ja.
Waarom?
Ja, want ja, het is absoluut geen vanzelfsprekendheid in deze tijd.
Nee.
Ja, ja, ja. Dat je als jongere, want het zijn meestal jongeren, niet altijd trouwens, maar zo'n stap zet om te zeggen, ik geloof.
Ja, ik kan wel iets over zeggen. Ik heb er bijvoorbeeld heel lang over nagedacht van, ik ben nu student hier zo in Delft. En je gaat toch nadenken over van wat is waarheid en wat is geloof. En dit jaar heb ik dan vooral besloten van, dit is waar ik in geloof. Dit wil ik duidelijk laten zien aan de gemeente, aan God. Van hier sta ik voor. En op dit punt mag ik altijd, mag iemand me altijd corrigeren van, je hebt dit gezegd. Dus hier moet je ook aan vasthouden. En dat is voor mij eigenlijk vooral voornamelijk de belangrijkste reden van, ik geloof dit. En mensen mogen mij daarop terechtwijzen van, ik ga een andere kant op. Nee, je hebt beleden dat je gelooft in God. Dus wat doe je nu?
Ja, en
dit... Okay. Het is voor mij een moment waarin je echt laat zien aan iedereen van, ik geloof.
Het is echt een markeringspunt.
Markeringspunt.
Okay. Maar is dat voor jou iets wat de laatste jaren gegroeid is? Of heb je eigenlijk altijd wel geloofd in God?
Nou, ik heb wel getwijfeld. Je ziet alles om je heen. Ik kom uit uit Zeeland, naar een streng gereformeerde omgeving daar. En toen ik begon met studeren, dan kom je in een seculiere wereld. En de studenten om je heen zijn niet christelijk. Dus je gaat je wel afvragen van, is het al waar wat ik geloof of wat ik heb meegekregen vanuit mijn jeugd? En je gaat toch best wel veel nadenken van, is de wetenschap waar? Of in ieder geval, de wetenschap zegt dat er geen God is. Dus hoe moet ik dit allemaal zien? En dat traject heeft wel in de afgelopen jaren gespeeld als student. Dat ik overtuigd ben geworden van, het geloof is wel waar. En God bestaat. En daarvoor wil ik ook leven.
Ja.
Ja, maar je raakt een heel ter punt aan. Hè? Want dat geldt misschien wel voor jullie allebei. Jullie zijn allebei Delftse studenten. Hè? Beta's, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Het conflict ratio geloof, dat zal toch bij jullie allebei... Jij zegt het zelf al. Maar bij jou, Caroline, zal dat ook toch gespeeld hebben? Ja, mag ik dat zeggen? Van mijn vrouw is ook beta. En erger kan niet. Maar die zit met datzelfde conflict. Geloof en wetenschap aan de andere. Want die zeggen, wetenschap, geloof bestaat. God kun je niet bewijzen. Dus dat wordt terzijde geschoven.
Ja, voor mij was dat... het speelde wel een beetje, maar ik denk in iets mindere mate. Ik had vooral zoiets van, ik denk wel dat God bestaat. Maar ik zie hem heel vaak niet. Want er is zoveel lijden in de wereld bijvoorbeeld. Of in mijn eigen leven gaat ook echt niet alles van een leien dakje. En als God er dan is, bemoeit hij zich dan nog wel met ons? En bemoeit hij zich dan met mij persoonlijk? Of alleen maar met een aantal geselecteerde mensen? En dat was voor mij vooral lastig, dat ik dat twijfelde van... Ja, dat geloven, oké, dat is mooi en dat is goed en God is er. Maar is hij er ook voor mij en is geloven dus ook wel voor mij? En uiteindelijk ben ik wel... erachter gekomen dat God er ook voor mij wil zijn. En dat, dat wat hij beloofd heeft in zijn woord in de Bijbel, dat dat ook voor mij geldt. En dat is eigenlijk ook een beetje waarom ik uiteindelijk belijdenis heb gedaan. En om dan aan te geven van, ik geloof in God en ik geloof dat hij er voor mij is. En ik geloof ook dat ik daaraan kan vasthouden en dat hij mij de hele tijd vasthoudt. Als ik andere dingen doe of als ik misschien hem niet zo goed zie. Of dat ik denk van, God, waar bent u nou? Dat hij dan nog steeds mij ziet en voor me zorgt.
Ja, mooi.
Wat een troostrijke gedachte om dat zo te kunnen geloven. Ja. Van hij draagt mij, hè? Ook al wil ik het niet.
Ja.
Hij houdt me vast, hè?
Ja.
Ja.
En dan heb je zo'n markeringspunt gehad. Heel mooi als je inderdaad zo voor de gemeente kan beleiden, ik geloof. Hoe ga je daar dan verder mee? Hebben jullie daar een idee van? Hoe vul je dat dan in?
Dat is altijd een soort van... Je hebt natuurlijk een jaar ernaartoe geleefd en elke week die belijdeniscategorisatie gehad met die groep. En dan is het daarna een soort van klaar, lijkt het. Maar dat is juist niet de bedoeling natuurlijk. En mijn voornemen is in elk geval om te proberen actief te worden ook in de gemeente. Want ik ben hier natuurlijk als student. Dus ik heb niet mijn hele jeugd hier gezeten. Maar om de gemeente wat meer te leren kennen, actief te worden of op een jeugdvereniging of een bijbelkring via de gemeente of iets dergelijks. Dat zou heel mooi zijn.
Ja. En heb je ook een manier waarop je voor jezelf je geloof vormgeeft? Zeg maar thuis?
Voor mij betekent dat ik sowieso bid en dank voor het eten en bijbel lees bij het eten, maar ook persoonlijker. Als ik 's ochtends wakker word, dan lees ik altijd eerst een stukje in de bijbel en bid ik tot God en vraag ik hem om zijn zegen en zijn hulp voor de dag. En dat doe ik 's avonds ook. En dan dank ik hem ook weer voor alles wat ik gekregen heb die dag.
Ja, dus het is echt iets van elke dag
ja,
geloven.
Ja.
Niet alleen iets van zondag.
Niet
in
alleen
de kerk,
zondag, nee.
Hoe is dat bij jou, Taco?
Ja, het is redelijk hetzelfde. Want ja, je weet gewoon dat je bent lid geworden van de gemeente. Je hebt voor die gemeente gezegd van ik wil hier lid zijn. Dit is mijn geloof. Dus je wil ook een bepaalde mate actief zijn in die gemeente. En ook meedoen of nieuw voor elkaar zijn. Maar ook met elkaar God eren en zijn naam groot maken. En daarnaast, in je dagelijks leven ben je. Dank ik elke dag God voor wat hij voor mij doet. Dat ik heel veel dingen mag doen. Dat ik mag genieten van het leven hier. En ben je met onder andere ook met een vereniging. Met een christenvereniging ben ik actief. Om daarmee ook na te denken over geloof. Over God.
Ja.
En hoe je dat ook in praktijk brengt.
Ja. Mm-hmm. We hebben gepraat over belijdenis doen. We gaan het nu even hebben over het vorm zo in de Rooms-Katholieke Kerk. Jan, je hebt net vorige week zondag, toch?
Afgelopen zondag. Ja, dus zeg maar vorige week. Ja, vorig weekend.
Voor de jongeren uit Delft en Midden-Delfland.
Ja.
Het vorm zo afgenomen, zeg je dat zo? Of?
Ze zijn gevormd.
Ze zijn gevormd.
Ja.
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 Kan je uitleggen wat dat inhoudt? En misschien hoe dat te vergelijken is met dat belijdenis doen van de Protestantse Kerk?
Ja, nou ja, jullie kennen als Protestantse Kerk natuurlijk twee sacramenten. Hè? Doop en avondmaal. En de katholieke kerk heeft er 7, waarvan het vormsel er 1 is.
Het is ook echt een sacrament.
Het is een sacrament.
Ja, ja.
En eigenlijk is het vormsel over het algemeen het tweede sacrament. Wat een mens, of het derde sacrament, ligt er een beetje hoe je kijkt. Ja, iedereen begint met doop. Dan hebben we in de katholieke kerk hebben we nog de eerste heilige communie. Dat men dus aan de grote mensen aan tafel gaat.
En dat is voor het vormsel?
Dat is voor het vormsel. Dat is in groep 4, als ze 7, 8 zijn. En dan komt het vormsel nog als ze in groep 8 zitten, over het algemeen. En het vormsel is, als ik het heel simpeltjes uitdruk, de gave van de Heilige Geest, die door de zalving die de bisschop toedient, gegeven wordt. En dat gebeurt over het algemeen in groep 8. Er zijn ook experimenten waarbij dat in de brugklas gebeurt of in de tweede klas van een middelbare school. Hier in Delft bijvoorbeeld zijn de vormen over het algemeen 14. In Rijswijk, een van de buurprogramma's waar ik gewerkt heb, hebben ze een aantal jaar geleden zijn ze begonnen om een 4-jarig voorbereidingstraject te doen. Dan beginnen ze met in groep 8 met het voorbereidingstraject en doen ze als ze 16 zijn hun vormsel, 15, 16. Het ligt wat dat betreft ingewikkeld. In die zin dat als je, waar we het net even over hadden in de muziek, dat als je met iemand die groep 8 zit, nooit tot een geloofsgesprek kunt komen, zoals we dat met Caroline en Taco net hadden. Daar zijn ze weer te jong voor. Je kunt het proberen en soms ben je verbaasd over hoe kinderen al nagedacht hebben over dingen. Maar over het algemeen is het ook nog heel vaak, ik doe vorms omdat mijn vader en moeder dat vinden dat ik dat moet doen. Ik zeg ook altijd bij de eerste bijeenkomst van de jongeren van ik zou iedereen willen vragen om mee te doen aan het traject. En als je aan het einde van het traject zegt, ik wil toch niet, spreek me dan aan, dan gaan we er met je vader en moeder het over hebben.
Ja, dus er zit wel ook zo'n keuzemoment in.
Er zit wat mij betreft een keuzemoment in. Maar ja, als je in groep 8 zit, dan dan zeg je of van tevoren, ik wil echt niet. En dan heb je thuis pop en dansen. Ja. In een aantal gevallen. Maar als ze beginnen aan het traject, 99 van de 100 maken het ook gewoon af. Inclusief Vormsel. Wat er dan blijft hangen, dat is altijd nog maar de vraag. We proberen in het vervolg, in de jongere catechese projecten die erop volgen, proberen we wel dat wel te voeden en warm te houden of wakker te houden, dat geloof, is moeilijk. Maar datzelfde geldt voor praten met een 14-jarige over geloof of met een 16-jarige over geloof, midden in de puberteit. Dat is toch niet zo makkelijk. Hè? Taco gaf er net al aan, van die heeft dat meegemaakt in zijn eigen puberteit, dat hij vragen had en twijfels had. En de keuze om de keuze voor een kerk, voor een gemeenschap, ja, volgens mij maar kun je die pas echt maken als je 18, 19 bent, denk ik. Hm. Dus ik ben wat dat betreft ook warm voorstander en een aanhanger van jullie systeem van belijdenis doen. Ja, aan de andere kant, van wij zijn natuurlijk als katholieke kerk gewoon in de laatste 100 jaar om dat in vrij massale aantallen te doen. Hè? Ja. Dan hoor je wel eens van collega's, ik had toevallig van het weekend dan nog over met iemand. 20, 30 jaar geleden had je nog in sommige boerendorpen in de omgeving, had je nog 60 vormelingen of 80 vormelingen, moest je dat in drie vieringen splitsen. Nou ja, we hadden de zondag 24 en dat was voor heel Delft en voor heel Midden-Delftland.
Ja.
Waarbij er voor Delft, en dat vind ik toch wel een angstwekkend signaal, er waren 4 vormelingen uit Delft.
Heel Delft.
Heel ja. Delft, 4 katholieke ja. jongeren die dan voor een deel uit zichzelf, maar toch ook voor een ander deel vanwege de druk van hun ouders ja zeggen.
Ja. Ja, en als je nou, zeg maar, je zegt het is een sacrament. Wat verandert voor mensen die het vormsel krijgen kerkelijk? Ik bedoel, bij belijdenis is het heel duidelijk. Je hebt toegang tot het avondmaal. In ieder geval in de meeste kerken. Er zijn ook wel kerken waar je ook al als kind aan het avondmaal mag. Maar over het algemeen is het begin dat je aan het avondmaal mag. Je wordt volwaardig lid van de kerk. In die zin dat je ook als er gestemd moet worden stemrecht hebt. Ja. Je kan lid worden van de kerkenraad. Hoe zit dat bij het vormsel? Verandert je kerkelijke positie daarin ook nog?
Ja, een beetje officieel. Ik zeg altijd tegen de jongeren van het vormsel. Het vormsel is sowieso de sacramentele afronding van je doop. Theologisch gezien is een doop een eersteling.
Ja.
En het vormsel rond het sacrament van de doop af.
Ja, de doop vraagt nog om een antwoord.
Doop vraagt om een antwoord. Ja. Doop is een eersteling in de zin van een aanvang van het terugwinnen van het eeuwig leven. En het wormsel maakt dat door de gave van de geest, maakt dat af. Dat is al heel moeilijk uit te leggen. Hè? Leg maar eens aan een brugklas of in groep 8 uit wat de Heilige Geest is. Dat vind ik altijd een van de grootste uitdagingen om dat uit te leggen. En vervolgens zeg ik tegen hun van, je bent nu officieel, je bent voorwaardig lid van de kerk. Maar wat is voorwaardig lid van de kerk zijn voor een jongen of een meisje van 11, 12, 13? Meepraten? Dat kunnen ze niet, denk ik. Zijn ze niet naartoe? Ze zijn met heel andere dingen bezig. Ze gaan die groep vanuit Midden-Delftland, dat gaat straks allemaal naar de middelbare school. Dat is wel een van de dingen waar we het over hebben. Je leven gaat straks totaal op zijn kop als je naar de middelbare school gaat. Alles wordt onder, alles wordt anders. En dat vormsel, het sacrament dat je krijgt, de Heilige Geest die in jou wil wonen, en gesymboliseerd door de zalving met chrisma van de bisschop, die wil je kracht geven. Dat is eigenlijk Gods zegen die je meekrijgt, meeneemt op je nieuwe weg door het leven dadelijk. Maar innerkerkelijk, ze hebben stemrecht, ja, maar wat stelt dat voor? Lid van de kerkraad of het bochtbestuur.
Ja,
als 11-jarige of 12-jarige.
Is nog niet echt
dat een deel. Is een beetje nee. Ja en nee. Aan de ene kant ja, en aan de andere kant van in praktijk ja, toch, maar toch ook nog niet eigenlijk. Ja,
in hoeverre hebben jullie dan een vervolg op het vormsel? Jeugdwerk, catechese?
Nou ja, we proberen. Dat een beetje een doorlopend traject op te bouwen. Maar dat proberen we al jarenlang. In alle gemeenten waar ik gewerkt heb, werd dat geprobeerd. die begint bij de kind bij de crash eigenlijk. Hè, of bij peuterverheringen of kindervertelverheringen. Die doorgaan aan voorbereid de eerste communie. Die dan een tussencategese heeft tussen communie en vormsel. En na het vormsel een rock solid bijvoorbeeld. Of andere categetische groepjes. 14, 15, M25 is dan een heel goede praktische invulling daarvan. En uiteindelijk ga je dan naar Solid Friends krijg je dan, hè, ja. Vanaf 16. En dan kom je ergens in de buurt van waar jullie dus nou zitten. Maar dat is een traject wat heel veel tijd vergt, heel veel inzet vergt om dat ook daadwerkelijk op te bouwen en vast te houden. De jongeren tussen hun 12e en 17e zijn in hun geloof, in hun leven, in hun betrokkenheid heel vluchtig. Zoveel andere dingen te doen van je moet al uit van hele goede huizen komen. En een heel goed nest komen, wil kerk dan nog in passen.
Ja, want dat zie je ook in de protestantse kerken dan wel weer. Dat er dus jongeren zijn die uiteindelijk... De Rooms-Katholieke kerk gaat dan bijna iedereen wel langs dat vormsel. In de protestantse kerk zijn er ook een hoop jongeren die uiteindelijk geen belijdenis doen. En soms ook afhaken van de kerk. Of jarenlang in de kerk zitten zonder belijdenis gedaan te hebben.
Dat is in de katholieke kerk niet anders. Hè. Ik heb vormsel gedaan in de zesde klas nog, hè, voordat het allemaal anders werd. En wij deden klassikaal vormsel in Limburg. Hè, met de hele klas, hoppa. Ik zat op een broederschool, geen discussieer, hoppa, vormsel. En ga ik in ieder geval naar de katholieke school toe, in Den Hoorn, in Maasland, om reclame te maken voor het vormsel. En dan hebben ze twee groepen acht, drie groepen acht. In totaal 70 kinderen. En daar haal je er dan 10 of 12 uit.
Ja, want lang niet iedereen die op een katholieke school zit... heeft iedereen. Ook een katholieke achtergrond.
Nee, maar ik vraag dan wat van als je vormsel moet je communie gedaan hebben. Oh, dan valt er al de helft af.
Pardon, wat is dat?
Ja, inderdaad. Ja. Dan ga ik dat ook maar even uitleggen. En grote groepen zijn niet eens gedoopt. Dus die tendens is bij ons evenzeer. Van dat het, een klein gezelschap is.
Ja. Ja, en voor de kerk de uitdaging van hoe kan je investeren in jongeren? Hoe kan je ze vasthouden?
Dat is, is een van, maar dat geldt voor ons allebei, voor ons beide kerken denk ik. Is een van de grote uitdagingen. Hoe houden we jongeren, maar vooral hoe houden we jonge gezinnen erbij, hè? Ja. Want het staat of valt met de betrokkenheid van de ouders.
Ja, als het daar niet begint, dan wordt het moeilijk.
Het staat of valt met betrokkenheid van ouders.
Ja, herkennen jullie dat ook? Althans, dat je het echt van huis uit moet meegekregen hebben om betrokken te raken bij de kerk?
Ja, een beetje wel. Mijn ouders hebben me altijd gestimuleerd, gedeeltelijk verplicht om naar catechisatie te gaan. Dat heb je al eerder vanaf de middelbare school was dat bij ons. En dan krijg je sowieso al les over de Bijbel en over wat we nou geloven. En je hebt jeugdvereniging eens in de week of eens in de twee weken. Nou ja, dat wordt altijd wel gestimuleerd om daarheen te gaan. En dan zie je wel dat jongeren dat dan, nou ja, goed, als de ouders stimuleren, dat dan ook doen. En dat dan leuk vinden en dan betrokken blijven.
Ja.
In die zin is dat wel belangrijk, denk ik.
Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. De ouders spelen een rol, maar ook het feit dat je in de kerk ook een groep jongeren hebt.
Ja.
Waarin je elkaar ontmoet. En je ziet dat je niet de enige bent.
Ja precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en een stukje gezelligheid speelt denk ik mee. Als je naar een bijeenkomst gaat waar je weet dat je vrienden tegenkomt. En waar het behalve serieus toe gaat ook gewoon gezellig is. Ja. Dan ga je wel, lijkt me.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Ja.
Ja, en ik denk dat voor ons dan ook wel heel erg als student hier de studentenvereniging een rol speelt. Ja. We zijn allebei lid van de Christelijke Studentenvereniging in Delft.
Oh ja.
Welke is dat, Carolien?
De CSFR.
CSFR, is dat de christelijke studentenvereniging? Of nou, er waren er toch meer?
Er zijn er nog meer,
CSR is de grote christelijke studentenvereniging. CSFR is het zeg maar iets meer reformatorische broertje van CSR. Als ik het zo mag zeggen.
Dat weet ik niet zo ver. Van CSR is heel vrij algemeen qua als christelijke studentenvereniging.
Ja, het is christelijk. Ja.
Is breed christelijk. Ja.
Oké.
En dit is een gereformeerde vereniging in feite. Gereformeerde achtergrond. Ja.
Ja. En dat was voor jullie ook heel logisch om lid te worden van een christelijke studentenvereniging?
Logisch.
Moest je even over nadenken. Jij weet
logisch
niet.
Je gaat hier studeren in Delft. En ja, voor mij was een van de redenen dat ik lid werd van de vereniging was... Ja, ik wil hier ook nieuwe mensen ontmoeten. En dan is het verantwoordelijkend om bij een christelijke studentenvereniging aan te sluiten. Omdat je ook een soort van gedeelde achtergrond.
Ja, absoluut.
Ja, en dan als je dan christenen tegenkomt ook op de vereniging... Ja, dat stimuleert natuurlijk ook om... actief te zijn binnen geloof.
Ja, want dat is ook weer zo'n keuzemoment eigenlijk inderdaad als je gaat studeren. Je ziet dat voor sommige jongeren een moment is om te zeggen van ik ga gewoon niet meer naar de kerk. Ze zijn weg onder de hoede van de ouders. Het is niet meer zichtbaar wat ze doen. Maar er zijn ook hele andere jongeren die juist heel erg bewust ervoor kiezen om een christelijke vereniging op te zoeken. Of betrokken te raken bij een kerk.
Ja.
Maar het is wel zo'n cruciaal punt als je gaat studeren.
Ja, zeker.
Mag ik nog heel even terug naar hun catechisatietraject van het afgelopen jaar?
Ja, zullen we het na de muziek doen?
Na de muziek,
even
prima.
Onderbreken.
Jij bent de gast hier vandaag.
Ja.
Ja, luister eens nog heel even terug naar Caroline en Taco. We hadden het onder de muziek even erover van wat doe je nou eigenlijk in dat voorbereidingstraject, in dat catechisatietraject naar de beleidnis toe. En toen meen ik een beetje begrepen te hebben dat als je dat traject gaat doen, dat het niet wil zeggen dat je ook automatisch je verplicht om beleidnis te doen.
Ja,
klopt dat? Ja. Dus dat traject, dat is wel degelijk meetbepalend voor je keuze.
Ja.
Dus dat wordt heel spannend. Van wat doe je nou in dat jaar dat het zo interessant maakt voor je? Noem eens een of twee highlights van dit hebben we gedaan, dat was geweldig.
Ja, wat je vooral eigenlijk over aan het nadenken bent met begeleiding van de dominee of iemand anders, is wat zijn de basispunten van geloof eigenlijk?
Sorry mensen.
Van bijvoorbeeld van, ja, je gelooft in de Bijbel, dat de Bijbel waar is. Maar nou, je gaat er gelijk met dat groepje over hebben van, ja, waarom geloven wij dat? Je gaat eigenlijk alle basale punten van geloof ga je nog een keer langs. En je bespreekt daarover. Je kan alle vragen stellen die je maar wilt. Als je ergens gewoon totaal niet mee eens bent van, ja, leg het in de groep. En we denken daar met z'n vijf of met z'n acht denken over na van, hoe zit het nou? En dat is eigenlijk vooral wat traject van je gaat eigenlijk helemaal terug naar de basics van wat is geloof en wat zit er allemaal aan vast.
Oké, maar hij was geloof voor jou en hoe zet zich het af tegen anderen? En de dominee die begeleidt daar vooral in?
Wij...
Of stuurt hij ook een beetje?
Ook, ja zeker. Ja, want de dominee die weet gewoon veel meer dan wij als 20-jarigen of misschien iets ouder, iets jonger. Dus... In die zin is het ook heel fijn om daarin die begeleiding en die sturing van de dominee te hebben. Want hij kan ons ook ontzettend veel leren over de Bijbel en over wat geloof inhoudt. En hij heeft gewoon veel meer levenservaring daarin ook.
Ja. Wat was het leukste wat je dit jaar gedaan hebt? In dat traject bedoel ik?
We hebben een keer een avond bij de dominee thuis gedaan. En daar hebben we eerst die catechisatieles gedaan en vervolgens met elkaar gegeten en spelletjes gedaan. En dat was voor mij het leukste, denk ik. De perfecte combinatie van heel serieus bezig zijn, maar vervolgens ook ontspanning.
Ja. En een heel andere dominee tegenkomt.
Nou ja, dat inderdaad. Ja.
En Taco, wat was voor jou het leukste?
Ja, ik heb niet echt een speciaal moment of zo, maar het is gewoon echt leuk om te zien dat je met z'n vijven ontspannen, serieus met elkaar over kan hebben over alles. En nou ja, ik ben gewend, catechisatie is meestal van de dominee zegt dingen en je kan vragen stellen. Maar daar was gewoon, je bent met z'n vijven en je kan over alles hebben, over van wat heb je die dag gedaan, maar... Over de belangrijke dingen zoals geloof.
Ja.
En dat is gewoon echt heel gaaf ook.
Ja. Leuk, ik merk dat dat traject voor jullie in ieder geval de doorslag gegeven heeft om ja te zeggen.
Ja, uiteindelijk
ja. Ja. Nou, ja, ja, heel erg bedankt, alle drie, dat jullie dit wilden delen. Vertellen over jullie geloof, over jullie keuze om belijdenis te doen. Bedankt Jan dat je er was voor
graag gedaan.
Het gesprek over het forum zo ook en voor je vragen.
De gedachte van de week.
Ik geef nog even een heel korte gedachte mee. In onze tijd zou je bij de kerk soms denken, alles loopt achteruit. De kansloze missie. Zo begon de kerk ook. 12 mannen, door Jezus gezonden, een klein groepje. Wat moet daarvan worden? Het is een wereldwijde beweging geworden. Vandaag zien we ook in de verhalen van Taco en Caroline, mensen die vorm zullen doen. Ook vandaag gaat God nog altijd door met zijn kerk. En als je wereldwijd kijkt, groeit de kerk. Dus pessimistisch, optimistisch over de kerk. Het is ook maar net hoe je kijkt en wat je wil zien. En ik geloof dat God nog altijd doorwerkt met zijn geest. En de kerk levend houdt. Dus. We zijn gekomen aan het einde van dit programma. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u een heel goed weekend. En tot slot wensen we u vrede.
En alle goeds.
En alle goeds.